Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij samen kijken naar pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan opnieuw stilstaan bij de apostolische reis van Paus Franciscus naar Canada, een reis die plaatsvond van 24 tot en met 30 juli. Hij is ondertussen reeds veilig teruggekeerd naar het Vaticaan en heeft ook zijn gewone werkagenda hervat. Daarmee is de vakantieperiode van Paus Franciscus officieel ten einde. Betekent ook dat hij op woensdag 3 augustus een generale audiëntie heeft gehouden, waar hij, zoals dat gebruikelijk is, teruggeblikt heeft op de apostolische reis zelf. Daar gaan we ook niet verder blijven bij stilstaan, omwille van het feit dat we reeds al heel wat afleveringen eigenlijk hebben gewijd aan het bespreken van deze apostolische reis. We gaan dat in deze aflevering ook nog doen en dan in een volgende aflevering wil ik ook nog graag even stilstaan bij één toespraak die we in deze niet zullen kunnen bespreken, omwille van een gebrek aan de nodige tijd natuurlijk, want die toespraken die Paus Franciscus geeft, zeker op zo'n apostolische reis, zijn echt de moeite om naar te luisteren en om die toch tot ons te nemen, om een beetje te begrijpen wat Paus Franciscus eigenlijk heeft willen doen in Canada. De slogan, zeg maar, van deze apostolische reis was Walking Together, samen op weg gaan, stond dus helemaal in het teken van een verzoening, zeg maar, met de inheemse bevolking. Zoals u ongetwijfeld ondertussen in de afgelopen afleveringen heeft kunnen horen, weet u al dat er drie van die groepen zijn, inheemse groepen in Canada. Het gaat daarbij over Indianen, Sioux-Indianen, het gaat daarbij over Inuit of Eskimo's en natuurlijk ook de kinderen die voortgekomen zijn uit de relaties tussen zij die kolonisten waren, die naar Canada gekomen zijn, Engelsen en Fransen, en dan de relaties aangingen met de inheemse bevolking, de Métis. Wel, deze drie groepen vormen samen de inheemse bevolking van Canada. Indianen staan trouwens ook nog gekend onder de First Nations. We hebben dan ook veel van de gebruiken van de inheemse bevolking gezien en mogen aanschouwen in niet alleen de prachtige foto's en andere beelden, maar die heeft u ook voor een groot deel kunnen meebeleven via Radio Vaticaan door middel van de audiofragmenten die we u konden laten horen. Vandaag gaan we luisteren naar twee toespraken van Paus Franciscus. Een eerste heeft hij gegeven op donderdag 28 juli. Om 4:15 heeft hij namelijk de Vespers gebeden, in aanwezigheid van de bisschoppen, priesters, diakens, seminaristen, pastorale werkers in de kathedraal van Notre-Dame in Quebec. Als u de apostolische reis een beetje hebt gevolgd en het verslag, dan weet u dat hij eerst in Edmonton is geweest. Dat was eerder het Engelstalige gedeelte van Canada. Maar Canada telt twee officiële talen, het Engels en het Frans. En dus diende ook de Franse taal aan bod te komen. Daarvoor is hij naar Quebec afgereisd en heeft daar ook verschillende ontmoetingsmomenten gehad met de inheemse bevolking en met de lokale autoriteiten. Dat hoorde u reeds in een van de vorige afleveringen. De Vespers dus heeft hij gebeden samen met de bisschoppen, de priesters en de hele vertegenwoordiging van de katholieke kerk in Canada. En hij heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt, zoals hij dat steeds doet trouwens, om enkele aandachtspunten mee te geven. Een hele interessante toespraak die we graag met u delen. We gaan luisteren naar Paus Franciscus tijdens deze toespraak in de ontmoeting met de bisschoppen, priesters, seminaristen, diakens en pastorale werkers in de kathedraal van Quebec.
Queridos hermanos obispos, queridos sacerdotes y diáconos, consagradas, consagrados, seminaristas, agentes pastorales, buenas tardes. Agradezco a Monseñor Poisson las palabras de bienvenida.
Ik dank aartsbisschop Poisson voor zijn woorden van verwelkoming gericht aan mij. Ik groet u allen. Vooral degenen die een lange weg hebben moeten afleggen, van ver komen om naar hier te komen. De afstanden in uw land zijn werkelijk zeer groot. En dus, ik dank u. Ik ben zeer blij om u te ontmoeten. Het is veelbetekenend dat wij ons bevinden in de basiliek van Notre-Dame de Québec. De kathedraal en waar ook de primaat van Canada zetelt, waarvan de eerste bisschop, de heilige François de Laval, in 1663 het seminarie opende en zich gedurende zijn hele ambtsperiode bezighield met het vormen van priesters. Over de oudsten, dat wil zeggen de priesters, hoorden wij een korte lezing. En de heilige Petrus vermaant ons: waakt over de kudde Gods die u is toevertrouwd, niet omdat gij daartoe gedwongen zijt, maar uit vrije wil. Nu wij hier bijeen zijn als het volk van God, mogen wij niet vergeten dat Jezus de herder van ons leven is, die voor ons zorgt omdat hij echt van ons houdt. Van ons, herders van de kerk, wordt dezelfde edelmoedigheid gevraagd bij het hoeden van de kudde, opdat Jezus zorg voor allen en zijn medelijden met de wonden van een ieder tot uiting komt. Juist omdat wij een teken van Christus zijn, vermaant de apostel Petrus ons: wijd de kudde, leid haar, laat haar niet afdwalen terwijl u uw gang gaat. Zorg er met toewijding en tederheid voor. En, voegt hij eraan toe, doe het graag, niet uit noodzaak, niet als een verplichting, maar als een vreugde, niet als bezoldigde religieuzen of functionarissen van het heilige, maar met het hart van een herder, met enthousiasme. Als wij voor onszelf naar hem, de goede herder, kijken, ontdekken wij dat er teder voor ons gezorgd wordt. Wij ervaren de nabijheid van God. Daar komt de vreugde van het ambt vandaan. Daarvoor de vreugde van het geloof. Niet uit het zien waartoe wij in staat zijn, maar uit de wetenschap dat God nabij is. Dat hij ons eerst heeft bemind en ons iedere dag vergezeld. Dit, broeders en zusters, is onze vreugde. Geen goedkope vreugde, zoals de wereld ons soms voorstelt. Ons misleidend met vuurwerk. Deze vreugde is niet verbonden met rijkdom en zekerheid. Nog is zij verbonden met de overtuiging dat het leven ons altijd goed zal vergaan, zonder kruisen, zonder problemen. De christelijke vreugde is veel eer verbonden met een ervaring van vrede die in ons hart blijft, zelfs wanneer wij beproevingen en kwellingen doorstaan, daardoor worden getroffen, omdat wij weten dat wij niet alleen zijn, maar vergezeld van een God die niet onverschillig staat tegenover ons lot. Zoals wanneer de zee ruw is. Aan de oppervlakte is het stormachtig, maar in de diepte blijft het kalm en vredig. Dit is de christelijke vreugde. Een gratis geschenk. De zekerheid dat wij bemind zijn, gesteund, omarmd door Christus in iedere situatie van het leven. Want Hij is het die ons bevrijdt van egoïsme en zonde, van het verdriet van de eenzaamheid, van een innerlijke leegte en angst, en onze nieuwe kijk geeft op het leven. Een nieuwe kijk op de geschiedenis. Met Jezus Christus wordt altijd vreugde geboren en herboren. En dus kunnen wij ons afvragen, hoe staat het met onze vreugde? Hoe is het met mijn vreugde? Geeft onze kerk uiting aan de vreugde van het evangelie? Is er een geloof in onze gemeenschappen dat aantrekt door de vreugde die het uitstraalt? Als wij deze vragen bij de wortel willen aanpakken, dan kunnen wij niet anders dan nadenken over wat in de realiteit van onze tijd de vreugde van het geloof bedreigt en dreigt te verduisteren, waardoor de christelijke ervaring ernstig wordt ondermijnd. Men denkt onmiddellijk aan de secularisatie, die de levensstijl van de hedendaagse vrouwen en mannen al lang heeft veranderd, waardoor God bijna op de achtergrond is geraakt. Hij lijkt van de horizon verdwenen. Zijn woord lijkt niet langer een leidend kompas voor het leven, voor fundamentele keuzes, voor menselijke en sociale verhoudingen. Wij moeten echter onmiddellijk een verduidelijking aanbrengen. Wanneer wij de cultuur waarin wij zijn ondergedompeld, haar talen en symbolen observeren, dan moeten we oppassen dat we geen gevangenen blijven van pessimisme en rancune, waardoor wij onszelf blootstellen aan negatieve oordelen of nutteloze nostalgie. Er zijn in feite twee mogelijke blikken op de wereld waarin wij leven. De ene zou ik de negatieve blik willen noemen, de andere de onderscheidende blik. De eerste, de negatieve blik, komt vaak voort uit een geloof dat zich aangevallen voelend zichzelf ziet als een soort wapenrusting om zich tegen de wereld te verdedigen. Het beschuldigt de werkelijkheid bitter door te zeggen de wereld is slecht, de zonde heerst, en loopt zo het risico zich in een kruistochtgeest te hullen. Laten wij daarvoor oppassen, want het is niet christelijk. Het is in feite niet de weg van God, zo herinnert het evangelie ons, die de wereld zo heeft lief gehad dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De Heer verafschuwt wereldlijkheid en heeft een goede blik op de wereld. Hij zegent onze levens. Hij zegt goede dingen over ons en onze werkelijkheid. Hij incarneert zichzelf in de situaties van de geschiedenis, niet om te oordelen en te veroordelen, maar om het zaad van het koninkrijk te doen ontkiemen waar de duisternis lijkt te triomferen. Indien wij daarentegen stoppen bij die negatieve visie, zullen wij uiteindelijk de incarnatie ontkennen, omdat wij de werkelijkheid zullen ontvluchten in plaats van onszelf erin te incarneren. We sluiten ons op in onszelf. We huilen over onze verliezen. We klagen voortdurend en vervallen in droefheid en pessimisme. Droefheid en pessimisme komen nooit van God. In plaats daarvan zijn wij geroepen om een blik te hebben als die van God, die het goede weet te onderscheiden en volhardend is in het zoeken, het zien en het koesteren ervan. En dat is geen naïeve blik, maar een blik die de werkelijkheid onderscheidt. om ons onderscheidingsvermogen ten aanzien van de geseculariseerde wereld aan te scherpen, moeten wij ons laten inspireren door wat Paulus VI schreef in Evangelii Nuntiandi, een apostolische exhortatie die ook vandaag nog volledig actueel is. Voor hem is secularisatie het op zichzelf rechtvaardige en legitieme streven, geenszins onverenigbaar met geloof of godsdienst. Om de wetten van de werkelijkheid en van het menselijk leven zelf te ontdekken, die door de Schepper zijn neergelegd. In feite wil God niet dat wij slaven zijn, maar kinderen. Hij wil niet in onze plaats beslissen, noch ons onderdrukken met een heilige macht in een wereld die geregeerd wordt door religieuze wetten. Nee, hij heeft ons vrij geschapen en vraagt ons volwassen, verantwoordelijke personen te zijn in het leven en in de maatschappij. Iets anders, zo onderscheidde Paulus VI, is het secularisme, een levensopvatting die ons volledig losmaakt van onze band met de Schepper, zodat God overbodig, omslachtig wordt en er nieuwe vormen van atheïsme ontstaan, slinks en gevarieerd. De consumptiebeschaving, het tot hoogste waarde verheven hedonisme, het verlangen naar macht en overheersing, discriminatie van allerlei aard. Het is dus aan ons als kerk, vooral als herders van het volk van God, als herders, als gewijde mannen en vrouwen, als seminaristen, als pastorale werkers, om dit onderscheid te kunnen maken, te onderscheiden. Als wij toegeven aan een negatieve blik, oppervlakkig oordelen, dan lopen wij het risico de verkeerde boodschap over te brengen, alsof achter de kritiek op de secularisatie een nostalgie schuilgaat naar een gesacraliseerde wereld, naar een samenleving uit vervlogen tijden, waarin de kerk en haar ambtsdragers meer macht en maatschappelijke relevantie hadden. Maar dat is een verkeerd perspectief. Zoals een groot kenner van deze problematiek opmerkt, is het probleem van de secularisatie voor ons christenen niet de verminderde maatschappelijke relevantie van de kerk, of het verlies van materiële rijkdom en voorrechten. Het vraagt ons veeleer na te denken over de veranderingen in de samenleving, die de manier waarop mensen denken en hun leven inrichten hebben beïnvloed. Als we bij dit aspect stilstaan, beseffen wij dat het niet het geloof is dat in crisis verkeert, maar de vormen en de manieren waarop wij het verkondigen. Daarom is secularisatie een uitdaging voor onze pastorale verbeelding. Het is een kans voor het hersamenstellen van het geestelijke leven in nieuwe vormen en nieuwe manieren van bestaan. De blik die onderscheidt, doet ons de moeilijkheden zien die we hebben om de vreugde van het geloof over te dragen, maar stimuleert ons tegelijkertijd om een nieuwe passie voor evangelisatie te ontdekken, nieuwe talen te zoeken, sommige pastorale prioriteiten te wijzigen, naar de essentie te gaan. Dierbare broeders en zusters, het is nodig het evangelie te verkondigen om de mannen en vrouwen van vandaag de vreugde van het geloof te geven. Maar deze verkondiging geschiedt niet in de eerste plaats in woorden, maar door een getuigenis overvloeiend van gratuite liefde, zoals God dat met ons doet. Het is een verkondiging die oproept tot incarnatie in een persoonlijke en kerkelijke levensstijl die het verlangen naar de Heer opnieuw kan aanwakkeren, hoop kan wekken, vertrouwen en geloofwaardigheid kan overbrengen. En in deze geest van broederschap stel ik u 3 uitdagingen voor die u in gebed en in de pastoraal kunt aangaan. De eerste uitdaging: Jezus bekendmaken in de spirituele woestijnen van onze tijd veroorzaakt door secularisme en onverschilligheid. Daarvoor is het nodig terug te keren naar de eerste verkondiging. Ik herhaal het. Het is noodzakelijk terug te keren naar de eerste verkondiging. Wij kunnen niet veronderstellen de vreugde van het geloof over te brengen door secundaire aspecten voor te stellen aan hen die de Heer nog niet in hun leven hebben omarmd, of alleen door bepaalde praktijken te herhalen of pastorale vormen uit het verleden na te bootsen. Er moeten nieuwe wegen gevonden worden om het hart van het evangelie te verkondigen aan hen die Christus nog niet ontmoet hebben. Dit vereist pastorale creativiteit om mensen te bereiken waar ze wonen en niet te zitten wachten tot ze zelf afkomen. Waar ze wonen. Mogelijkheden vinden om te luisteren tot dialoog en ontmoeting. We moeten terugkeren naar de essentie. We moeten terugkeren naar het enthousiasme van de handelingen van de apostelen. Naar de schoonheid van onszelf te ervaren als instrumenten van de vruchtbaarheid van de geest vandaag. We moeten terug naar Galilea. Het is de afspraak met de verrezen Jezus. Terugkeren naar Galilea om, en staat u mij de uitdrukking toe, na een mislukking opnieuw te beginnen. Om terug te keren naar Galilea. En ieder van ons heeft zijn eigen Galilea, dat van de eerste verkondiging. Herstel deze herinnering. Om het evangelie te verkondigen, moet men echter ook geloofwaardig zijn. En hier is de tweede uitdaging, getuigen. Het evangelie wordt daadwerkelijk verkondigd wanneer het leven spreekt, wanneer het de vrijheid openbaart die anderen vrij maakt, het mededogen dat niets terugvraagt, de barmhartigheid die zonder woorden van Christus spreekt. De kerk in Canada is aan een nieuwe weg begonnen, nadat ze gewond en geschokt was door het kwaad dat door sommigen van haar kinderen werd begaan. Ik denk met name aan het seksueel misbruik van minderjarigen en kwetsbare personen. Schandalen die vragen om een krachtig optreden en een onomkeerbare strijd. Ik zou graag, samen met u, alle slachtoffers, opnieuw om vergeving willen vragen. De pijn en de schaamte die wij voelen, moeten gelegenheid tot bekering worden. Nooit meer. En als wij denken aan de weg van genezing en verzoening met onze inheemse broeders en zusters, dan mag de christelijke gemeenschap zich nooit meer laten besmetten door het idee dat de ene cultuur superieur is aan de andere. En dat het legitiem is om dwangmiddelen tegen anderen te gebruiken. Laten wij de missionaire geestdrift van uw eerste bisschop, de heilige François de Laval, hervinden, die tekeer ging tegen allen die de inheemse bevolking vernederden. Laten wij niet toestaan dat een ideologie de stijlen en de levenswijzen van onze volkeren vervreemdt en verward in een poging hen te buigen en te overheersen. Laat de nieuwe vooruitgang van de mensheid worden geassimileerd in hun culturele identiteiten met de sleutels van de cultuur. Maar om deze cultuur van uitsluiting te verslaan, moeten wij beginnen, de herders, die zich niet superieur voelen aan broeders en zusters van het volk van God. Godgewijde personen die broederschap en vrijheid in gehoorzaamheid beleven in de gemeenschap. Seminaristen die bereid zijn volgzame en gewillige dienaren te zijn. En pastorale werkers die hun dienst niet opvatten als macht. Het begint hier. Jullie zijn de hoofdrolspelers en bouwen een andere kerk. Nederig, zachtmoedig, barmhartig. Een kerk die processen begeleidt, die vastberaden en sereen werkt aan inculturatie, die elke culturele en religieuze verscheidenheid waardeert. Laten we alstublieft dit getuigenis afleggen. En tenslotte, een derde uitdaging. Broederschap. Het eerste, Jezus bekendmaken. Het tweede, getuigen. Het derde, broederschap. De kerk zal een geloofwaardige getuige van het evangelie zijn, naarmate haar leden de gemeenschap onder elkaar beleven door mogelijkheden en ruimte te scheppen zodat iedereen die het geloof benadert een gastvrije gemeenschap vindt die weet hoe ze moet luisteren, die weet hoe ze de dialoog moet aangaan, die een goede kwaliteit van relaties bevordert. En dit is wat uw heilige bisschop tegen de missionarissen zei. Vaak zal een bitter woord, een ongeduld, een afwijzend gezicht in één ogenblik vernietigen wat gedurende lange tijd is opgebouwd. Het gaat erom te leven in een christelijke gemeenschap die zo een school van menselijkheid wordt, waar men leert elkaar te beminnen als broeders en zusters, bereid om samen te werken voor het gemeenschappelijk welzijn. De kern van de verkondiging van het evangelie is immers de liefde van God, die ons verandert en ons in staat stelt tot gemeenschap met allen, tot dienstbaarheid aan allen. Een theoloog van dit land schreef: de liefde die God ons schenkt, stroomt over in liefde. Het is een liefde die de barmhartige Samaritaan ertoe brengt halt te houden en zich te bekommeren om de reiziger die door de dieven wordt overvallen. Het is een liefde die geen grenzen kent, die het koninkrijk van God zoekt. En dit koninkrijk is universeel. De kerk is geroepen om deze liefde zonder grenzen te belichamen, om te bouwen aan de droom die God voor de mensheid heeft. Broeders te zijn voor allen. Laten we ons afvragen, hoe is het met de broederschap onder ons? De bisschoppen onder elkaar? De priesters onder elkaar? Bisschoppen en priesters? En met het volk van God? Zijn wij broeders of zijn we concurrenten die in partijen verdeeld zijn? En hoe zijn onze relaties met hen die niet van ons zijn, met hen die niet geloven, met hen die andere tradities en gewoontes hebben? Dit is de weg. Broederlijke relaties bevorderen met iedereen, met onze inheemse broeders en zusters, met iedere zuster en broeder die wij ontmoeten, omdat wij in het gelaat van één ieder de aanwezigheid van God weerspiegeld zien. Dit, dierbare broeders en zusters, zijn slechts enkele uitdagingen. Laten we niet vergeten dat we ze alleen kunnen dragen met de kracht van de geest, die we altijd moeten aanroepen in gebed. Laten we daarentegen niet toelaten dat de geest van het secularisme in ons binnendringt door te denken dat wij projecten kunnen creëren die op eigen kracht en met menselijke kracht alleen werken, zonder God. Dat is afgoderij. Afgoderij van projecten zonder God. En alstublieft, laten we ons niet afsluiten. Laten we voortwaarts gaan met vreugde. En laten we deze woorden die we richten tot de heilige François de Laval in praktijk brengen. U was de man van het delen, het bezoeken van de zieken, het kleden van de armen, het vechten voor de waardigheid van de oorspronkelijke bevolking, om uitgeputte missionarissen te steunen, altijd klaar om een hand uit te steken naar hen die het slechter hadden dan jij. Hoe vaak zijn jouw projecten niet afgebroken? Iedere keer kreeg je ze weer op de been. Je begreep dat Gods werk niet van steen is en dat in dit land van ontmoediging er behoefte was aan een bouwer van hoop. Ik dank u voor alles wat u doet en zegen u vanuit mijn hart. Blijf alstublieft voor mij bidden. Wat een indrukwekkende toespraak van Paus Franciscus. Het is als het ware bijna een handleiding voor nieuwe evangelisatie. En ik hoop echt dat mensen die luisteren naar het programma ook goed hebben geluisterd. Waarom? Omdat de situatie van de kerk in Canada een beetje vergelijkbaar is met de situatie in ons land. Dus wat hij daar zegt over de pastorale realiteit is eigenlijk ook echt bij ons zeker waar. En spreekt ook tot onze cultuur, omdat er heel wat gelijkenissen te vinden zijn. We moeten dus Jezus bekendmaken. We moeten getuigen. Dat wil zeggen dat we niet langer mogen toestaan dat we bereid zijn om ergens in ons leven compromissen te maken met zaken die eigenlijk wegleiden van God. En dat is voor ieder van ons nodig om in ons eigen geweten een gewetensonderzoek uit te voeren. Doe ik dingen? Heb ik dingen in mijn leven die mij uiteindelijk weghouden van God, die echt niet getuigen van een leven waar Christus centraal staat? En dat is in ieder aspect, in onze liefde voor God, door het volgen van al zijn geboden, in de liefde voor de naaste, door het volgen van ieder voorschrift van de naaste liefde, maar ook uit de liefde voor onszelf, om onze eigen waardigheid die we hebben ontvangen van God, omdat ook Gods aangezicht in onszelf te herkennen is, dat we daar ook respect voor hebben. Die aspecten nodigt Paus Franciscus de Canadezen uit om daarover na te denken, maar zeer zeker een ieder die de toespraak hoort om hetzelfde te doen. Ja, indrukwekkende woorden van Paus Franciscus. Zeker inspirerend voor onze tijd. We gaan samen met hem het Angelus bidden en daarna kom ik graag bij u terug en gaan we nog een beetje verder met het bespreken van deze apostolische reis naar Canada. Bidden we eerst samen met hem het Angelus.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met het bespreken van de apostolische reis van de paus naar Canada en zijn aangekomen op vrijdag 29 juli. Om 9:00 in de ochtend volgde er een privéontmoeting met de leden van de Sociëteit van Jezus, de Jezuïten, die zich in het aartsbisdom Quebec bevinden. Om 11:15 was er een ontmoeting met een delegatie van de inheemse volkeren die aanwezig zijn in Quebec. Een ontmoeting en petit comité, zou je kunnen zeggen. Het was een kleine groep, enkele bisschoppen, maar dus vertegenwoordigers van de inheemse bevolking die daarbij aanwezig was. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens deze ontmoeting.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Los saludo cordialmente.
Ik groet u hartelijk en ik dank u dat u vanuit de verschillende plaatsen hierheen bent gekomen. De uitgestrektheid van dit land doet denken aan de lengte van de reis van genezing en verzoening die we alle samen moeten afleggen. De uitdrukking die ons sinds maart, sinds de afgevaardigden van de inheemse bevolking mij in Rome hebben bezocht, vergezeld en die mijn bezoek hier in uw midden kenmerkt is inderdaad, walking together, marchez ensemble. Ik ben als vriend naar Canada gekomen om jullie te ontmoeten, om te zien, te luisteren, te leren, te waarderen hoe de inheemse volkeren van dit land leven. Ik ben niet gekomen als toerist. Ik ben gekomen als broeder, om uit de eerste hand de goede en slechte vruchten te ontdekken die de leden van de plaatselijke katholieke familie in de loop der jaren hebben voortgebracht. Ik ben gekomen in een boetvaardige geest om u uiting te geven aan de pijn die we als kerk in ons hart dragen vanwege het kwaad dat niet weinig katholieken u hebben aangedaan door een onderdrukkend en onrechtvaardig beleid jegens u te steunen. Ik ben gekomen als pelgrim met mijn beperkte fysieke mogelijkheden om verdere stappen voortwaarts te zetten met jullie en voor jullie, zodat we verder kunnen gaan in de zoektocht naar de waarheid, zodat we voortgang kunnen boeken in het bevorderen van wegen van genezing en verzoening, zodat we verder kunnen gaan om hoop te zaaien voor toekomstige generaties van inheemse en niet-inheemse mensen die broederlijk willen samenleven in harmonie. Maar nu ik aan het einde kom van deze intense pelgrimstocht, wil ik u zeggen dat ik, ook al ben ik bezield door deze verlangens, veel verrijkter naar huis terugkeer, omdat ik in mijn hart de onvergelijkbare schat meedraag van mensen en volkeren die ik hier heb ontmoet, van gezichten, van glimlachen en woorden die in mij blijven, van verhalen en plaatsen die ik niet zal kunnen vergeten, van geluiden, kleuren en emoties die sterk in mij weerklinken. Waarlijk, ik kan zeggen dat terwijl ik u bezocht, het uw realiteiten zijn geweest, de inheemse realiteiten van dit land, die in mijn ziel op bezoek zijn gekomen. Ze zijn in mij binnengedrongen en zullen mij altijd vergezellen. Ik durf te zeggen, als u mij toestaat, dat ik mij nu in zekere zin ook een deel van uw familie voel en ik voel mij echt vereerd. De gedachtenis aan het feest van Sainte-Anne, de heilige Anna, dat ik samen met verschillende generaties en vele inheemse families heb beleefd, zal onuitwisbaar in mijn hart blijven. In een wereld die helaas zo vaak individualistisch is, hoe kostbaar is dat gevoel van vertrouwdheid en gemeenschap dat zo oprecht is onder u? En hoe belangrijk is het om de band tussen jong en oud goed te cultiveren en een gezonde en harmonieuze relatie met de hele schepping te koesteren. Dierbare vrienden, ik wil aan de Heer toevertrouwen wat wij in deze dagen hebben beleefd en de voortzetting van de reis die voor ons ligt. En ik wil ze ook toevertrouwen aan de zorgzame zorg van hen die weten te waken over wat telt in het leven. Ik denk aan de vrouwen en aan drie vrouwen in het bijzonder. In de eerste plaats aan de heilige Anna, wier tederheid en bescherming ik heb mogen ervaren door haar te vereren samen met een volk van God dat grootmoeders erkent en eert. In de tweede plaats denk ik aan de heilige moeder Gods. Geen schepsel verdient het meer pelgrim genoemd te worden dan zij, omdat zij altijd ook nu nog op weg is, op weg tussen hemel en aarde, om namens God voor ons te zorgen en ons aan de hand naar haar zoon te leiden. En tenslotte zijn mijn gebeden en gedachten deze dagen vaak uitgegaan naar een derde vrouw met een zachte aanwezigheid die ons vergezeld heeft en wier stoffelijk overschot niet ver van hier bewaard wordt. En dan heb ik het over de heilige Kateri Tikakwita. Wij vereren haar om haar heilig leven, maar zouden wij niet kunnen denken dat haar heiligheid van leven, gekenmerkt door een voorbeeldige toewijding in gebed en werk en haar vermogen om zoveel beproevingen met geduld en zachtmoedigheid te doorstaan, ook mogelijk werd gemaakt door bepaalde nobele en deugdzame eigenschappen geërfd van haar gemeenschap en de inheemse omgeving waar zij opgroeide? Deze vrouwen kunnen helpen bij het samenbrengen, terugkeren om een verzoening te weven die de rechten van de meest kwetsbaren waarborgt en de geschiedenis zonder rancune of vergetelheid weet te benaderen. Twee van hen, de heilige maagd Maria en de heilige Kateri, ontvingen een levensopdracht van God en zeiden, zonder het een mens te vragen, moedig ja. Deze vrouwen hadden slecht kunnen reageren op al diegenen die zich tegen dat project verzetten, of ze hadden onderworpen kunnen blijven aan de patriarchale normen van die tijd en zich erbij kunnen neerleggen, zonder te vechten voor de dromen die God in hun ziel had ingeprent. Ze hebben die keuze niet gemaakt, maar met zachtmoedigheid en standvastigheid, met profetische woorden en vastberaden gebaren, hebben zij de weg gebaand en vervuld waartoe zij geroepen waren. Mogen zij onze gemeenschappelijke weg zegenen. Mogen zij voor ons bemiddelen voor dit grote werk van genezing en verzoening dat God zo welgevallig is. Ik zegen u allen vanuit mijn hart en ik vraag u alstublieft om voor mij te blijven bidden. Het was een zeer beklijvende beelden trouwens. Heel veel mensen waren aan het huilen terwijl de paus deze toespraak gaf als een vader, maar ook als een broeder was hij daar onder hen om dichtbij te zijn, om uitdrukking te geven aan alles wat hij heeft beleefd. En het is heel duidelijk dat het zeer sterk bij hem naar binnen gekomen is en dat hij het ook zal meedragen nog in de rest van zijn pontificaat. De rest van de dag was nog getekend door een privéontmoeting met enkele leerlingen en jeugd en ouderen op het voorplein van een lagere school in Iqaluit. En daar gaan we een volgende keer blijven bij stilstaan. Want we zijn bij het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. En dan zullen we nog even verder voor een laatste keer stilstaan bij de apostolische reis van Paus Franciscus naar Canada en zullen we nog naar die toespraak luisteren. Aangevuld door ander Vaticaans en pauselijk nieuws natuurlijk. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.